Nogmaals, goedemorgen iedereen. We zijn nog steeds bezig met de brief van Jacobus te overdenken. We bevinden ons nog steeds in Jacobus hoofdstuk 3. Misschien kunt u dit even opslaan. Waar we in deze morgen, zoals vorige maal aangekondigd, gaan stilstaan bij de zevenvoudige karaktereigenschappen van de wijsheid die van boven is. Laten we samen Gods woord lezen. Jacobus hoofdstuk 3. Vers 13 tot vers 18. Dit zegt Gods woord. Wie is wijs en verstandig onder u? Die moet door een goede levenswandel zijn daden tonen in de nederigheid die van de wijsheid uitgaat. Maar als u bittere jaloersheid en egoïstische ambitie in uw hart hebt, roem en lieg dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch, want waar jaloersheid en egoïstische ambitie is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid die van boven is, is allereerst rein, vervolgens vredelievend, inschikkelijk, gezaglijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onverdeeld, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten. Tot zover Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. En voor we dieper gaan ingaan op de wijsheid die van boven is, is het toch goed, broeders en zusters, om toch opnieuw duidelijk voor de aandacht te hebben dat Jacobus hier als hoofddoel heeft dat wij als discipelen van de Heer Jezus, om het met zijn woorden uit de bergrede te zeggen, volmaakt worden zoals onze hemelse Vader volmaakt is. We zijn als Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen. En Gods karakter moet in ons ontwikkeld en gevormd worden, zodat we samen geleidelijker volwassener worden, volmaakt en volkomen worden in de Heer. En dus samen de mensen gaan worden die naar Gods bedoeling horen te zijn. En het ons ook aan niets ontbreekt. Want onze hemelse Vader is bereidwillig om te voorzien in elke goede gave aan wie erom vraagt. Volmaakt en volkomen worden, dat is het einddoel dat Jacobus doorheen deze hele brief voor ogen heeft. En daartoe wil hij ons leren om op een bepaalde manier naar de huidige wereld te kijken en ons de enige manier om naar waarheid in dit leven te staan bijbrengen. En zijn onderwijs geeft in hoofdzaak niet als doel om ons meer kennis bij te brengen, maar om ons anders te leren denken. Om op een andere manier tegen de wereld, de schepping, de vader van de schepping en onze medemens aan te kijken. Anders leren denken. Dat moet trouwens algemeen de praktische uitwerking zijn van al Gods onderwijs. En waarom zult u zeggen? Wel, omdat al ons doen en laten in het leven enkel en alleen zijn oorsprong kent in de manier waarop wij denken. En wat dat betreft, ja, de afgelopen 20 jaar heb ik wel vaker de opmerkingen gekregen dat mijn stijl van onderwijs geven en verklaren spreken, dat dat niet praktisch genoeg zou zijn. Ik zou veel meer moeten aangeven hoe men dan morgen concreet mee aan de slag kan gaan en mee uit de voeten kan. Wat dat zou betekenen dus, dat Bijbels onderwijs er vooral op gericht moest zijn om medegelovigen stapsgewijs een andere levenswijze en andere gedragspatronen aan te leren. En broeders en zusters, een waarheidsgetrouwe discipel van de Heer Jezus worden we niet door christelijk godsdienstig gedrag aan te leren. De kerk in Vlaanderen heeft trouwens geen nood aan mensen voor wie dat christen zijn aangeleerd gedrag is. Om een authentieke discipel van de Heer Jezus te worden, moet ons denken een vernieuwingsproces doormaken, zoals ook Paulus ernstig ons op het hart drukt in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en vers 2. Ik zal het u voorlezen. Ik roep u daarom op, broeders en zusters, door de barmhartigheden van God, die aan ons betoond zijn, om uw lichamen te presenteren als een levend offer, heilig en aanvaardbaar voor God, wat uw geestelijke aanbidding is. En dan komt het. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken, zodat u kunt onderscheiden wat de wil van God is. wat goed, aanvaardbaar en volmaakt is. Zie je, vrienden, de weg om de wil van God in ons leven te onderscheiden, wat dat dus niet op een blaadje uit de hemel komt gevallen, Gods wil in uw leven, dat kan pas door de vernieuwing van uw denken. Dat is de wijze waarop dat we Gods wil leren onderscheiden en bewust worden wat dat goed, aanvaardbaar en volmaakt is, zegt Paulus. Vrienden, heb je daar al ooit eens een moment bij stilgestaan? Want ja, dat betekent dat naarmate dat je vernieuwd wordt, je steeds duidelijker gaat bewust worden wat de wil van God is. En niet zoals vele christenen menen, voor elke stap en voor elke situatie moet gaan bidden in je leven. Dat klinkt misschien wel vroom, maar dat getuigt van weinig geestelijke volwassenheid. En dat vernieuwingsproces is wel degelijk een werk van lange adem. Want het wereldbeeld dat wij door onze opvoeding, onze opleiding, onze ervaringen, de media en de reclame en de ons omringende cultuur voor onszelf gevormd hebben, dat laat zich niet zomaar veranderen, mensen. En om die reden is de goede gave die wij van de Vader bij uitstek dienen te begeren, de wijsheid die van boven is, die alleen ons denken kan regenereren of vernieuwen, wat ons in staat stelt om te leven naar Gods wil. De Heer Jezus die leert ons in Matteüs 11, vers 19, dat de wijsheid gerechtvaardigd wordt door haar daden, of in een andere evangelie, de wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar kinderen, zoals je misschien wel weet. Nu, zoals de Heer Jezus zijn daden het bewijs en de vervulling van de wijsheid lieten zien, wel, zo daagt Jacobus ons uit om bewijs te leveren dat wij wijs en verstandig zijn door daden in nederigheid. Want wanneer dat de wijsheid in ons werkzaam is, dan moet dit een verschil gaan maken, mensen, die waarneembaar is. Dat is trouwens ook wat Jacobus op aanstuurt, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Die moet door een goede levenswandel zijn daden tonen in de nederigheid die van de wijsheid uitgaat. Zie je? En het effect van de vernieuwende kracht van Gods wijsheid, die is evenredig aan het effect van de vernieuwende kracht van Gods geest. Want, zoals ik al in een vorige overdenking heb aangegeven, bewerkt de wijsheid dezelfde vrucht als Gods geest. De wijsheid die van boven is en de gave van Gods geest brengen dezelfde goddelijke karaktereigenschappen voort. Evenals, zoals we hier lezen in dit stukje, de anti-wijsheid, om het zo te zeggen, en de aardsgebondenheid van de mens van nature, de demonische karaktereigenschappen van de duisternis voorbrengen. Dat is de tegenstelling, mensen, die Jacobus hier schildert in het derde hoofdstuk vanaf vers 14 tot vers 18. Vandaar dat wie door bittere jaloersheid en egoïstische ambitie gedreven wordt, ja, die liegt tegen de waarheid, zegt Jacobus. Want hij of zij beweert wijs en verstandig te zijn, maar dat is niet de wijsheid die van boven is. Want de geest in ons, die begeert niet door afgunst. Vandaar ook Jacobus in de retorische vraag in hoofdstuk 4, vers 5b. Begeert de geest die in ons woont met afgunst? En een tweede punt dat belangrijk is in dit verband, is dat Jacobus zijn schrijven niet direct bedoeld is om individuele gelovigen de weg tot de volwassenheid in Christus aan te wijzen. Zijn hoofdzorg, vrienden, bestaat erin om het karakter binnen de geloofsgemeenschap als geheel te gaan vormen. Telkens opnieuw richt hij zich tot de geloofsgemeenschap, dat blijkt ook op de wijze waarop hij zijn retorische vragen stelt. 3 vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? 4 vers 1. Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Ik denk dat het toch zo belangrijk is om in de individualistische maatschappij van vandaag te gaan beseffen dat wij als geloofsgemeenschap, dat wij hier geen losse verzameling van individuen zijn, maar een collectief, een lichaam waarvan dat de Heer Jezus het hoofd is. En om het karakter binnen de geloofsgemeenschap als collectief te kunnen gaan vormen, moeten alle onderlinge relaties binnen het lichaam gevormd kunnen worden. En ook dat vraagt tijd en is een werk van lange adem, mensen. En dan begrijpt u ook wellicht dat de beperkte gemeenschap en de vluchtige contacten hier op zondagmorgen dat weinig mogelijkheden toe bieden. Hè? En, spijtig genoeg, ik maak me daar wel veel zorgen over, dat we er niet gaan komen, mensen, op de wijze dat de vuurtoren in de afgelopen jaren hier aan het evolueren is. De trend is spijtig genoeg gelijk aan die in de maatschappij, waar dat verantwoordelijkheidszin en zeldzaam gegeven worden, omdat eigenbelang steeds meer boven het belang van het collectief wordt gesteld. Kennelijk leeft ook onder ons, hoe langer, hoe minder het besef hoe verantwoordelijk en afhankelijk wij voor en van elkaar zijn om samen te groeien tot Hem die ons hoofd is, de Heere Jezus. En nochtans, broeders en zusters, is de schrift daar heel duidelijk over. Ik denk aan de woorden van de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 4, vers 15 en vers 16. Hij zegt, wij moeten in alle opzichten opgroeien tot Hem die het hoofd is, tot Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk ligament, waarmee het is uitgerust, naarmate elk deel goed functioneert, de groei van het lichaam bevordert tot opbouwing van zichzelf in de liefde. Let op de woorden, naarmate elk deel goed functioneert, de groei van het lichaam bevordert. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Trouwens, je moet toch geen professor in anatomie zijn om te weten dat de leden van een lichaam samengevoegd zijn door gewrichten en ligamenten. En het zijn de onderlinge relaties die de ligamenten en de gewrichten vormen tussen de leden binnen het lichaam van Christus. En ik hoef je niet te vertellen, denk ik, dat slechte gewrichten of gescheurde ligamenten dat niet bevorderlijk is voor de stevigheid, de stabiliteit en de werking van ons lichaam. Vandaar, vrienden, dat het streven naar de wijsheid die van boven is onontbeerlijk is om te functioneren als een bindende en opbouwende kracht binnen het lichaam, de geloofsgemeenschap. En om die reden is het niet onbelangrijk om onszelf eerlijk te gaan aftoetsen in welke mate de wijsheid die van boven is zijn uitwerking heeft. Want inderdaad, de wijsheid die van boven is, is Gods gave, maar de praktische uitwerking in het leven van de gelovigen, dat wordt hier beschreven in de 7 elementaire karaktereigenschappen die hier opgelijst staan in vers 17. 7 karaktereigenschappen. En 7 is het getal van de volmaaktheid of volkomenheid. De bedoeling van Jacobus zijn brief. En deze 7 beschrijven dan ook niets minder dan het elementaire karakter van het christenleven. Dat volkomen tegenover het karakter van de huidige wereld staat. Vers 17. Maar de wijsheid die van boven is, is allereerst rein. Vervolgens vredelievend, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onverdeeld, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten. Zoals je merkt, vrienden, opent de lijst met de woorden, maar de wijsheid die van boven is, is allereerst rein. Sommige vertalingen geven hier bovenal rein. Allereerst is een betere weergave, want onderstreept hier namelijk dat rein hier de sleutel vormt tot de rest van de lijst. Want alle overige karaktereigenschappen volgen uit deze eerste eigenschap, rein. En de reden waarom ik dit zo stellig onderstreep, is gelegen in de eindconclusie van het eerste hoofdstuk, die, zoals we toen hebben overdacht, de centrale doelstelling is van de hele Jacobusbrief, die dat daaronder woorden brengt. Herinnert u, vers 27 van hoofdstuk 1, rein en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit, wezen en weduwe te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Zie je? Dus, rein zijn, dat betekent allereerst onbesmet zijn door de wereld. Nu, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat we een geïsoleerd monnikenleven moeten leiden en ons afsluiten van de buitenwereld. Anders wordt het moeilijk, hè? Om weduwen en wezen te bezoeken, in een verdrukking hen bij te staan. En ten tweede, reinzen, dat betekent hier ook niet onze neus proper houden door vooral niet te zondigen, hè? Dat is niet het soort morele zuiverheid waar Jacobus het over heeft, mensen. Dat vooral leeft onder de navolgers van een zondegeoriënteerde evangelieboodschap. De gedachte is hier, zoals ik al aangaf aan het begin van deze boodschap, dat we leren met andere ogen naar de huidige wereld te kijken. Want wat dat Jacobus bedoelt met de wereld, dat is het volledige wereldbeeld dat eigen is aan de huidige wereld en tegenover God staan. Dus bevlekt zijn door de wereld betekent de waarden en de prioriteiten van deze wereld voor lief nemen, te accepteren. En zich onbesmet van de wereld bewaren betekent daar tegenover gevormd te worden door Gods waarden en Gods prioriteiten. En daar is nog heel wat werk aan de winkel. Zo hebben we al in de afgelopen tijd overdacht en zullen we nog overdenken in de komende weken, zo de Heer wil. Maar om het even op te frissen, herinnert u, bevlekt zijn door de wereld, dat toont zich in het ongebreideld spreken, uw ongenoegen en woede de vrije loop laten, alles wat er in je opkomt uitbraken, omdat uw mening telt en die gehoord moet worden, zoals we zagen in hoofdstuk 1. Bevlekt zijn door de wereld, dat toont zich in de voorkeur van de rijken boven de armen, vriendjespolitiek, discriminatie en partijdigheid hebben we gezien in hoofdstuk 2. Bevlekt zijn door de wereld toont zich in het vechten en strijden voor een positie, aanzien en respect, gedreven door bittere jaloersheid en egoïstische ambitie. Mensen die de voorkeur geven aan conflicten, wat dat alleen maar wanorde zaait, hebben we gezien hier in hoofdstuk 3. Bevlekt zijn door de wereld uit zich in arrogantie, hoogmoed en hebzucht, zullen we zien in hoofdstuk 4. Bevlekt zijn door de wereld uit zich in de drang naar de controle en de zelfbeschikking over uw leven. Zelfredzame autonomie. De aanwezigheid van al deze zaken wijzen op een werelds wereldbeeld, waarmee dat men toegestaan heeft door de wereld bevlekt te worden. Al deze zaken tonen gewoon aan dat men nog steeds gehecht is aan de huidige wereldorde en bewijzen hoe ver het hart van God verwijderd is, om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen. Want rein zijn, dat betekent niet alleen onbesmet zijn door de wereld, maar ook onverdeeld zijn van hart. Rein zijn is onverdeelde en onveranderlijke toewijding aan God. Rein, dat betekent met zuivere motieven die enkel op God gericht zijn en onvermengd door het zoeken van eigen belang, eigen roem, eigen eer, het dienen van zichzelf en zelfpromotie. Want wil dat die beide gevonden worden, gedeeltelijke toewijding aan God, vermengd met zelfgerichtheid, daar heerst dubbelhartigheid. Weet je nog, dubbelhartigheid? Zo iemand is als de golven van de zee. Onberekenbaar, onbetrouwbaar en al zijn wegen. Want wie dubbelhartig is, die voelt zich nog steeds thuis in het voorgehouden wereldbeeld door de media en de reclame, maar ver van huis wat het wereldbeeld van het Koninkrijk van God betreft. Rein zijn, dat vereist dus absolute toewijding aan God, want we kunnen geen twee heren dienen, die mensen. En rein zijn vereist dat wij ons bewaren voor de negatieve beïnvloeding van de waarden en de prioriteiten van de huidige wereld, die geloof en leven bezoedelen. En natuurlijk, vrienden, ook dat is een groeiproces. Laat me daarin heel duidelijk zijn. Maar het is alleen in de mate waarin wij groeien, in volkomenheid, door steeds minder door de wereld besmet te zijn, dat die overige karaktereigenschappen gevormd zullen worden. Ja, die karaktereigenschappen, mensen, kunnen enkel gevormd worden door de wijsheid die van boven is. en niet door eigen inspanning. Ja, natuurlijk kan iemand vredelievend, vriendelijk, barmhartig en dergelijke zijn. Maar als deze karaktereigenschappen niet voortkomen uit een vernieuwd hart, door de levensveranderende werkingen van Gods geest, dan zijn ze gezien vanuit het perspectief van Gods koninkrijk, sorry dat ik het moet zeggen, maar waardeloos en betekenisloos. En geloof me vrij, de buitenwacht merkt wel degelijk een duidelijk verschil tussen iemand in de wereld die vriendelijk is en de vriendelijkheid die gewerkt wordt door de geest van God. Een gigantisch verschil zelfs. U gelooft het misschien niet, maar de buitenwacht ziet het wel. En ik wil het toch op uw hart drukken. Geloof dat alsjeblieft en geef de geest van God de ruimte. En weet dat hij door je werkt en je gaat zien dat dat zijn uitwerking heeft. Maar als je er zelf al niet in gelooft en niet op vertrouwt, ja, dan doe je zelf de deur dicht, hè, mensen. Ik hoop dat je dat ook leert begrijpen. Vredelievend of vreedzaam is de volgende karaktereigenschap hier in de lijst. Nu voor alle duidelijkheid, naast reinheid, die dus de allereerste in de rij gevonden wordt, geeft de verdere volgorde geen belang, mensen. Want, ja, zoals ik al heb aangegeven in de vorige overdenking, zijn ze geschikt naar de klank, om te rijmen en om harmonieus te klinken, om ze goed te kunnen memoriseren. Ik heb me laten vertellen dat het eerste en de vier laatste woorden eindigen met een A-klank. En alle woorden in het midden, die beginnen met een E-klank. Ja, vraag me niet om een demonstratie te geven, maar zover rijdt mijn kennis van de uitspraak van het Koninkrijks niet, moet je teleurstellen. En misschien zeg je, ja, moet je dat allemaal wel zeggen? Is dat geen overbodige informatie? Maar vrienden, het is ook Jacobus' bedoeling om op deze wijze hier zijn pleidooi te versterken. En een schril contrast hier te gaan schetsen met de anti-wijsheid. Die opsomming in vers 15, die toch heel abrupt klinkt, aards, ongeestelijk, demonisch. Die door chaos en wanorde de harmonie en de samenhorigheid in een geloofsgemeenschap verstoort. Door onderlinge verdeeldheid te zaaien in plaats van vrede te stichten. En hoe belangrijk dit is, blijkt nogmaals door de benadrukking van de vrede in vers 18, waarmee de vrucht van de wijsheid die van boven is, in de kijker komt te staan. Wat dat op zijn beurt opnieuw een geweldig contrast vormt met de anti-wijsheid die twistziek op strijd belust is en voortdurend op oorlogsvoet is. Hoofdstuk 4, vers 1. Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Zie je? Vredelievend zijn, dat betekent niet omwille van de lieve vrede elk mogelijk conflict uit de weg gaan. Want in de praktijk wordt de Bijbelse idee van vrede heel vaak verward met zijn verarmde, moderne tegenhanger. Vrede, dat is de afwezigheid van duidelijke spanningen in een gemeente. Wat dan met zijn meebrengt, dat men ernaar streeft om alles uit de weg te gaan wat als spanning of oneenigheid zou kunnen veroorzaken. Men kiest voor de weg van de minste weerstand, hè? Die hoogoplopende discussies vermijdt en de kleinste kans op persoonlijke schade lijkt te bieden. In vele evangelische kerken is men tegenwoordig als de dood, hè, voor spanningen en worden discussies over zaken die conflicten en confrontaties kunnen veroorzaken, onderdrukt of angstvallig vermeden. Maar broeders en zusters, de Bijbelse idee van vrede, die is veel en veel diepgaander dan het louter afwezig zijn van elke vorm van spanning in de gemeente. Vrede in de gemeente, shalom, in de Bijbelse zin van het woord, betekent heelheid. Heel zijn als lichaam. En dat betekent heel concreet dat ondanks de verschillende opvattingen en gedachten die er zijn, de neuzen hier in dezelfde richting staan. En dat men niet in een negelstelling kruipt van tegen te zijn of niet voor te zijn. Kan je dat? Omdat het welzijn van het lichaam als geheel boven het belang van elk individu wordt gesteld. Heel zijn als gemeente is vele malen moeilijker te bereiken dan de afwezigheid van spanningen. Want het vergt van elk lid die daar aan zijn volle medewerking wil verlenen, nederigheid, de onderste weg willen gaan, de extra mijl willen lopen, zelfverloochening en zelfopoffering. En de volgende karaktereigenschappen van de wijsheid leunen daar heel dicht tegenaan, mensen. Het volgende is, in mijn vertaling, inschikkelijk en gezeggelijk. Sommige vertalingen is gekozen voor zachtmoedig en bedachtzaam. Met deze kwaliteiten beschrijft het soort persoon die, hoewel hij onrecht is aangedaan en hij het recht heeft om niet te plooien, toch af te zien van zijn recht. Het omvat ook het goed kunnen omgaan met kritiek, ongeacht of die al dan niet gerechtvaardigd is. En het omvat, zeker als het om leiderschap gaat, het omvat ook het behoedzaam zijn, om de zwakkeren niet te overweldigen of te manipuleren wanneer dat er daar een reëel gevaar voor is. Zoals je ziet, omvat deze kwaliteit ook het voor reden vatbaar zijn. Ontvankelijk en bereidwillig zijn om zaken aan te nemen en te leren van anderen die veel meer ervaring hebben, in plaats van enkel op je eigen inzicht te vertrouwen. Maar luisteren en bereid zijn u te laten overtuigen als het raad is die getuigt van wijsheid. En onder eigen inzicht vallen ook zij die om de haverklap de raad die hen gegeven wordt in de wind slaan, onder de mom dat de Heer het hen wel zal duidelijk maken als dat nodig is. Kaida? Precies alsof dat ze een exclusieve, rechtstreekse rode lijn met de Vader hebben. Nee? Maar zo werken het niet, mensen. En daaraan verbonden ook meegaand. Meegaand willen zijn in plaats van altijd maar koppig dat been stijf te houden en vast te houden naar die punt. Kost wat kost. Dat is de wereldse gezindheid. Jacobus die heeft het over genade en de benadering van een dialoog met de ander. Dat men ook niet direct licht geraakt of verontwaardigd is en meteen valt over een argument dat aangedragen wordt. Een open en geen verdedigende houding die klaarstaat om direct elk woord te pareren. Nee, kijk dat? En zeker ervoor zorgen dat je niet overroeld wordt, hè? Het is de bereidwilligheid, mensen, om zich te schikken naar de ander, in contrast met de zelfzuchtige ambitie die typerend is voor de anti-wijsheid. En laat me heel duidelijk zijn, Jacobus heeft het echter niet over goedgelovigheid of naïviteit. Hè? Het duidt hier niet op een persoon zonder overtuiging of iemand die makkelijk te beïnvloeden is. De geschetste karaktereigenschappen roepen echter het beeld op van een nuchterdenkend en intuïtief persoon, die de waarheid onderkent wanneer hij die te horen krijgt, en die bereidwillig is om advies en raadgeving te ontvangen en zich aan te passen. Kortom, een karakter dus dan nederig, vredelievend, oprecht en op anderen gericht is. En dat is ook de mentaliteit die doorsijpelt in de volgende karaktereigenschappen. Vol barmhartigheid en goede vruchten. Ja, net als de anti-wijsheid wordt de wijsheid die van boven is onthuld door de uitkomst van haar daden. Maar in de plaats van strijd en kwade praktijk voor te brengen, blijkt ware wijsheid vol barmhartigheid en goede vruchten. Ja, eerder heeft Jacobus al de aandacht gevestigd op het feit dat ware godsdienst blijkt uit daden van barmhartigheid. We hebben het net nog gelezen. Rein en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit wezen en weduwe te bezoeken in verdrukking. En zo verder. En dat geloof gezien moet worden in liefdevolle daden zagen we ook al in hoofdstuk 2. Vers 15 herinnert u, als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel, maar u geeft hun niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het? Evenzo is ook het geloof als het geen daden heeft op zichzelf dood. Kortom, vrienden, de wijsheid die van boven is, die is erop gericht en die neemt ook de tijd om anderen te helpen. In plaats van erop uit te zijn om van anderen te profiteren en vooral zichzelf te helpen. De gemeente is geen zelfhulpgroep, hè? En je haalt ze er zo uit, hè? Je haalt ze er zo uit Dat zijn altijd de mensen die eerst zijn het grootste stuk taart nemen, bij manier van spreken. Dat zijn de mensen die altijd de eerste zijn om aan te schuiven als er iets te krijgen valt. Ken je dat? Maar dat is niet de wijsheid die van boven is. Dat is aardse gezindheid. Ja, en de wereld is toch altijd voor de rap, hé? Ik weet niet of je dat gezien hebt rond kerst. Er was daar een handelszaak en ze moesten van hun kerstbomen af. En ze gaven, ik weet niet hoeveel kerstbomen waren die op een parking lag. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En je ziet dat het al gebeurde op die parking. Ik denk dat er mensen waren die verzekeren in elke kamer en van hier en thuis een kerstboom gezet hebben. En ze waren er aan het trekken en aan het sleuren voor die kerstboom te hebben. Maar dat is diezelfde mentaliteit, mensen. En tenslotte heeft Jacobus ook ter overweging, in mijn vertaling dan, onverdeeld en ongeveinsd. Het eerste hier is een zeer zeldzaam woord dat alleen hier in het Nieuw Testament voorkomt. En het is het tegenovergestelde van dubbelhartigheid. Een woord dat Jacobus vaker gebruikt. Maar het punt is dat de ware wijsheid slechts één doel voor ogen heeft in haar vertrouwen op God. En geen dubbele agenda. Het kan hier ook zelfs betekenen zonder een spoor van partijdigheid. Dus geen onderscheid makend, niet oordelend. Eigenlijk roept het hierop tot acties die andere mensen omarmen zonder culturele, economische of sociale vooroordelen. En ongeveinsd of oprecht is hier een mooi sluitstuk van de lijst. Want betekent zonder huichelarij. Ja, denk maar aan de witgewassen grafdom, zoals de Grieks bepaalde fariseeën noemt. Nieuw hoor, hè? Nu, als geheel gaan deze karaktereigenschappen, die twee hier dus, de verdeeldheid en partijgeest tegen. En zetten ze aan tot openheid voor Gods leiding. Welke richting het ook uitgaat. Of dat nu in je kraam past of niet. Of dat u nu goed uitkomt of niet. En vers 18. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten. Nou, dat laatste vers, dat klinkt hier precies als een spreuk, hè? En het vormt hier, om zo te zeggen, ja, de logische eindconclusie op het hele onderwerp van de wijsheid die van boven is. Want wijst op de vrucht, op de zalige uitkomst, noem ik het. Het gaat hier over vredestichters, hè? Vredestichters brengen binnen een sfeer van vrede die zij creëren in de geloofsgemeenschap vruchten van gerechtigheid voort. En wat betekent dat wel? De uitkomst of de vrucht is hier het rechtvaardig gedrag dat vredestichters mogelijk maken binnen de gemeenschap door hun eigen houding en karakter. Ik hoop dat u tegenstelde contrast opmerkt met de anti-wijsheid die niets te bieden heeft, die dat lichaam van Christus kan opbouwen of versterken. Die stevast niet tot vrede, maar tot wanorde, oneenigheid en verdeeldheid leidt. En niet het beste, gerechtigheid, maar het slechtste in mensen naar boven brengt. Zie het omgekeerde? Wat dat hier nogmaals onderstreept, zo geloof ik persoonlijk, dat ware vredestichters het welzijn en de groei van de gehele geloofsgemeenschap voor ogen hebben en niet enkel individuele gelovigen. Dat is ook niet hoe dat de Heer Jezus naar ons kijkt, hè? En herinner je wat de Heer Jezus over vredestichters heeft gezegd? Gelukzalig zijn de vredestichters, want ze zullen zonen en dochters van God worden genoemd. Ik hoop dat we dat met z'n allen nastreven, mensen. Amen.